106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom luisteraars hier weer bij een uurtje voor Kerk in Delft Radio. En we hebben vandaag weer allerlei nieuws en informatie vanuit de kerken voor alle Delftenaren. En dat wordt af en toe weer eventjes afgewisseld met wat mooie muziek die weer bij elkaar gezocht is door Mechtel de Boer en door René Strengelt. En wij hebben hier vandaag twee gasten in de studio. We hebben Theo Woudstra, die is net eventjes ertussenuit gebroken van de nieuwjaarsbijeenkomst in de Hofkerk. En daar gaan we praten over de Johanniter hulporde. Welkom Theo.
Dank u wel.
En we hebben ook Ton Nap hebben wij aan tafel zitten. En Ton Nap die doet al heel wat jaren de organisatie voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Het is een hele mond vol. Ja. Maar daar krijg je ook wat voor. En in de volgende week zullen er allerlei van die gebedsbijeenkomsten zijn. En waar dat over gaat, thema en alles, daar zullen wij straks met Ton over praten. En om te praten over eenheid, nou daar zitten we ook een beetje hier bij Ton, want we praten over de Week van Gebed voor die eenheid. Niet voor niks is dat lied uitgekozen natuurlijk voor vandaag.
Ja. Dat is heel toepasselijk. Ik ben ook elk jaar zo bijzonder onder de indruk dat we, zoals dit jaar ook weer met 19 verschillende kerken of wijkgemeenten, dat we in die week actief bezig zijn. Ik vind dat zo uniek en zo bijzonder. We hebben ook afgelopen jaar bij de evaluatie met Missie Nederland, de landelijke organisatie, een van de twee naast de Raad van Kerken, is ook een artikeltje over Delft in hun blad verschenen. En dat staat nu nog op hun website ook. En elke avond wordt door 2 of 3 verschillende kerken ingevuld. En dat is zo uniek. Bijvoorbeeld onze, wij zijn de Evangelische Kerk, ABC-gemeente Delft. Wij zitten op dinsdagavond samen met de Rooms-Katholieken, broeders en zusters, en samen met de Protestantse broeders en zusters.
Ja.
Nou, dat vind ik uniek. En dan zitten we voor te bereiden en dan komen de verschilletjes naar voren en zeggen we, oh, boeiend hé, wat mooi.
Zullen we eens kijken. Wat voor verschillen komen er dan aan de orde?
Nou ja, kijk, vanuit de evangelische achtergrond zeggen we van, we gaan in kleine groepjes bidden.
Ja.
En dan zeggen ze, dat hebben we nog nooit gedaan.
Ja.
Is dat niet een beetje eng, een beetje spannend? En zeggen we van, oké, als we daar een paar richtlijnen, een paar handvatten voor geven, zullen we het eens gewoon gaan doen? En dan zeggen we met z'n drieën, yes, daar gaan we voor.
Ja, oké, dus er is heel veel bereidheid is er ook voor om wat nieuws uit te proberen en van anderen te leren.
Ja, en dat vind ik zo sterk. Door de week heen zie je dat terug als we denken ook aan de afsluitende vesper in de Maria van Jessenkerk op zondag de 28e. En dan is daar een prachtig koor en een geweldige organist. En zeg ik van nou, we hebben ook nog een heel mooi opwekkingslied erbij.
Ja.
Nou, dat kennen we niet. Zullen we het gewoon proberen? Zal ik de gitaar meenemen? En dan is daar ruimte voor, weet je?
Ja.
En dan zingen we daarnaast in de psalmodie, zingen we 3 fantastische psalmen achter elkaar, waarvan ik 2 van de 3 melodieën niet ken.
Mm-hmm.
Maar ja, en dat gaat samen. En dat is zo bijzonder. Ik geniet er elk jaar opnieuw van.
Ja. Maar waarom is dat eigenlijk zo nodig? Want waarom is het nodig dat er dan een zo'n gebedsweek is voor de eenheid? Is het iedereen is op zijn eigen zondag of door de week zijn ze bezig erbij?
Ja. Wat mij betreft is het iets wat naar meer smaakt.
Mm-hmm.
Oftewel dat het steeds meer gaat lukken, in de praktijk ook, om elkaar te vinden.
Ja.
En als je in zo'n week al wat meer met elkaar optrekt, dan merk je daar dingetjes van. Dan zie je een naam en dan leer je een persoon een beetje kennen. En dan hoor je een stukje verhaal waar iemand mee bezig is. En zeg je van, hey, mag ik jou eens bellen als we daar ook mee geconfronteerd worden of hulp bij kunnen gebruiken, ondersteuning bij kunnen gebruiken. En dus lijntjes worden korter, verbindingen worden sneller, je weet elkaar makkelijker te vinden. En het heeft ook een hele inhoudelijke kant natuurlijk. Als je zo'n thema recht door zee, daar kom je niet vrijwillig of vrijblijvend van af.
Nee, dat is het thema van deze gebedsweek voor de eenheid. Ja. Bijen is een thema, is dat? En dat zoeken we niet hier in Delft, zoeken we dat uit. Maar dat wordt
Jaar is er ergens op de wereld is er een groep, een land, die daardoor de Wereldraad van Kerken toe uitgenodigd wordt. En dit jaar zijn het christenen vanuit het Caribisch gebied.
Ja.
En daar zouden we op dit moment natuurlijk graag willen verblijven. Op de beachje.
Op het warme strand.
Maar wat ze daar hebben meegemaakt zijn natuurlijk afschuwelijke dingen. Door met name ook ons westelingen. Dat is een stuk slavernij.
Ja.
En dit thema recht door zee, dat is helemaal gestoeld op teksten uit Exodus 15. Het volk Israël bevrijd uit de slavernij uit Egypte.
Ja, en Exodus 15, dat is het lied van Mirjam, van de zus van Mozes, die dan die een soort met overwinningslied eigenlijk schrijft.
Ja. Het eerste deel van het lied heeft Mozes zelf geschreven. En het tweede deel, dan pakt Mirjam de tamboerijn en ze gaat erbij dansen. En dan vult ze dat lied als het ware nog aan. Ja. En er is ook een themalied uit dat gebied, The Right Hand of God.
Ja.
Is door Gert Landman in het Nederlands vertaald. En daar willen we in die week ook verschillende avonden, verschillende coupletten van zingen met elkaar. De rechterhand van God beschrijft in ons land schrijvend liefde en gezag. Conflicten en geweld, de tranen zijn geteld door de schrijvende rechterhand van God. En zo wijst die rechterhand van God ons wegen om te gaan. Zo wijst het weg naar vrijheid, naar bevrijding.
Ja.
En komen er verschillende onderwerpen over moderne verslavingen. Die komen heel dichtbij in feite in de loop van de week. Dus dat zijn indringende momenten, denk ik.
Okay. Nou, we zullen straks nog eventjes verder gaan over dat hele thema. Want dat geeft nog allerlei vragen, brengt dat met zich mee. Hoe dus dat in deze tijd ergens zit. En we praten verder met Ton Nap over de Week van Gebed voor de Eenheid. En daar zijn in Delft zijn daar komende week zijn daar allerlei vieringen en gebedsbijeenkomsten zijn erbij. En het thema draagt dat recht door zee. En dat is aangedragen uit christenen uit de Cariben, vertelde Ton zojuist. En die hebben dan ook zo'n hele koloniale tijd meegemaakt. Ook een tijd van uitbuiting meegemaakt. Maar Ton, daar zijn wij toch ook als christenen, zijn wij daar ook toch een beetje verantwoordelijk voor geweest. Voor die van wij, we praten dat toch ook in zekere zin goed.
Ik denk niet dat het dat de oplossing is om het goed te praten.
Nee.
Ik denk wel dat beleiden dat heel gepast is. En recent las ik bijvoorbeeld bij de profeet Daniel. Die heeft heel veel dingen ook meegemaakt, ook over onvrijheid. Hij is een soort vreemdeling, een balling geweest, gedeporteerd, zeg maar. En wat hij dan op een moment als gebed gebruikt, dat is niet van kijk eens even en zij hebben het fout en zij hebben het, zij hebben mij gevangen genomen en zij hebben me pijn gedaan. Dan zegt hij heel eerlijk, denk ik, wij hebben gezondigd. Hij beleidt als het ware collectief schuld. En ik denk dat dat in zo'n situatie van een koloniaal verleden, dat ons als westerse christenen past.
Ja.
Dat we zeggen van jongens, dat was hartstikke fout. En daar moeten we niet trots op zijn, maar daar moeten we gewoon zeggen van wil je ons vergeven? Want God is primair een God van liefde. En als die dingen gebeuren, dan gaat het bij de mens om macht, om geld, om gewin. Al die dingen. En die hebben in principe, hebben ze niks met God te maken, staan ze er vaak lijnrecht tegenover.
Ja, precies, die staan er.
Ja.
En dat is het ook, je noemde daar slavernij. Je zegt van nou, die slavernij, dat is daar in die tijd. Ik denk dat we aan veel dingen eigenlijk in deze tijd nog steeds wel een soort met verslaafd zijn of meewerken ook aan dat soort systemen die in die tijd mensen onderdrukten. Misschien zijn dat nu economische factoren of dat wij allemaal met onze grote vakantiereizen helpen om het milieu verder te vernietigen. Wat zie jij verder als dingen waar wij, wat nu zeg maar, die machten zijn?
Nou, voor al die 8 vieringen door de week heen, ja. Die hebben allemaal verschillende subthema's.
Ja.
En de eerste is ook, heb de vreemdeling lief. Oftewel, mensen die dan hier noodgedwongen, met welke achtergrond dan ook, want die verschillen enorm, ja. Naartoe gekomen zijn. Daar kunnen we bang voor zijn, daar kunnen we afwijzen. Daar kunnen we zeggen van laat ze maar zitten, ze zoeken het maar uit. Het gaat Nederland voor de Nederlanders, om maar eventjes iemand te citeren.
Ja, maar kort door de bocht te zeggen, ja.
maar ik denk van, wacht even, we hebben daar dus een stukje verantwoordelijkheid voor.
Ja.
En hoe kunnen wij vanuit onze geloofsgemeenschappen in Delft daar ook een ondersteuning in geven?
Wat geven daar voor andere thema's? Dit is een gedeelte wat gaat over vreemdelingen en over onze verhouding met de asielzoekers en vluchtelingen eigenlijk.
Op de derde dag, de dinsdag, eer God met het lichaam. Daar gaat het ook over gedwongen prostitutie, over seksverslaving. Over
er komen ook alle vragen rond de MeToo-discussies. Daar komen eigenlijk ook aan de orde.
Ja, ja. En bij onze voorbereiding zeiden van oeps, dat hakte wel. Of dat kan er in ieder geval flink inhakken. Dus we hebben ook heel bewust gezegd van nou, dan moeten we dan ook in pastoraal opzicht een soort achtervang. We hebben onze telefoonnummers op de liturgie gezet. En als je door wil praten, van voel je vrij.
Ja.
Want het gaat om die vrij.
Ja.
En om recht door zee te kunnen gaan. En recht betekent niet dat je dus iedereen opzij duwt en fatsch als een speer er vandoor gaat, maar dat er recht gebeurt. Dat jij als mens in vrijheid kunt leven, in vrijheid jouw unieke persoon zijn, dat je dat mag uitleven. En dat raakt dus inderdaad alle facetten van het leven, want op een ander moment dan gaat het ook over relaties. Verder huwelijk, wat op veel momenten onder druk staat. En dan hoop en herstel.
Dus het gaat over heel veel verschillende dingen, over gewoon sociale dingen en over relaties gaat het. En over allerlei punten neem je eigenlijk zo mee erin.
Ja, klopt, ja. Ja.
Hoe zit dat in elkaar? Wie komen daar? Komen daar vooral de kerkmensen op af? Of komen er juist mensen die niet... Als je nou normaal... Ik weet niet hoe vaak jij bidt, maar misschien zijn er mensen ook van... Nou, ik weet helemaal niet hoe ik moet bidden erbij. Hoe nodig je die uit?
Ja. In het algemeen zijn het inderdaad de kerkmensen. En zijn het ook nog specifiek... De mensen die bij de kerken horen die avond organiseren. Ja. Maar we zien ook elk jaar dat enkele mensen toch dusdanig aangesproken worden dat ze zeggen van dit smaakt naar meer, ik kom morgenavond weer.
Ja.
En zijn ook hele mooie momenten. Dat je dat ook meemaakt en ook ziet gebeuren. En ik weet dat ik ook een van de jaargangen in een klein groepje met 4 mensen hardop ging bidden. Ja. En zei, we hebben het nog nooit gedaan. Ik zeg, oké, relax, voel je vrij en luister alleen. Ja. En je mag ook alleen amen zeggen. En toen deden we een klein rondje en toen deden we nog een rondje. En toen gingen ze spontaan meedoen. En dan denk ik van, ja, dat zijn toch geweldige dingen die dan gebeuren.
Ja.
Dus wat dat er gaat... Ik heb afgelopen week bij de laatste voorbereidingen naar alle collega's toe nog geschreven van... Ik zie er naar uit, want voor mij is het een feestweek.
Ja.
Met al deze dingen en hoe ernstig de thema's ook zijn.
Mm-hmm.
Maar om elkaar daarin toch te ontmoeten, vind ik heel bijzonder. Ja.
Het is elke dag is er eentje. Het begint morgen, zondag begint het.
Ja.
En dan gaat het een week door tot de zondag erop, tot de 28e erbij.
Klopt, ja.
En dan is er elke avond, is dat op die zondag, is het op een ochtend?
Ja, dat is al een
21ste
traditie.
Morgen.
Een trio-viering van de Sacramentskerk en de Protestantse gemeente Emmanuel en de kerk in Delft-Gouw. Die doen al meerdere jaren. En die hebben we gewoon in deze week als het ware opgenomen. Dus dat is de zondagmorgen. De De andere weekavonden beginnen om 19:30. En de afsluitende vesper is op de vespertijd 19:30 in de Maria van Jessekerk.
Ja.
En daarin zijn ook meerdere voorgangers, leiders van de andere avonden uitgenodigd. En we hebben daar ook gezegd van, hey, hoe kunnen we aan dat thema nog wat uitwerking geven? Dus we hebben een paar kettingen.
Ja.
Waarbij dat stukje geboeid zijn, gevangen zijn,
ja,
nadrukkelijk eventjes gedemonstreerd wordt. En dan is er een gebeds, wordt er zo'n punt genoemd, een gebedsmoment. En dan worden de kettingen als het ware afgeschud. Dus op die manier onderstrepen we de symboliek van de vrijheid en het recht door zee gaan.
Ja, okay. Ja. Nou, heel mooi. Als de mensen het na willen lezen, nog eventjes van waar dat is. Want het is elke dag is er natuurlijk op een andere plek.
Klopt, ja.
Dan zijn daar een paar mogelijkheden voor. U kunt eventjes gaan naar de website van de Raad van Kerk in Delft.nl. Daar staat op Week van Gebed. En daarin kunt u downloaden de hele poster van waar het is. U kunt ook kijken op de website hofkerk-delft.nl. En daar ziet u het ook ergens staan. Dan ziet u snel eventjes waar u heen kunt. Begint dus morgen om 10:00 in het kerkelijk centrum in Delft-Gouw. En daarna is het elke avond om 19:30... in een van de kerken in Delft. En dat wordt afgesloten op de zondag. En dan is het op de avond, dan is het eventjes vroeger. Want dan is het in plaats van 19:30, 19:30 geworden in de Burgwal. En de Maria van Jessekerk is dat met die vesper, met ja, die boeien erbij.
Misschien mag ik nog eentje noemen op zaterdagavond. Het is, ja, een Engelstalige viering. We hebben in Nederland, in Delft heel veel buitenlandse studenten. En zij bezoeken verschillende kerken. En uit die verschillende kerken samen organiseren ze op de zaterdagavond. En dat is onder de leiding van Mount Zion gemeenschap.
Ja.
In Stanislaus College aan de Krakeelpolderweg. Een Engelstalige viering.
Engelstalig.
Ja.
Dus u kunt erheen. Ook al praat u geen Nederlands. Hoeft niet, u hoeft zelfs alleen uw handen te vouwen, stil te zijn en amen te zeggen. Is ook al bidden erbij. Kijk op een van die sites. Ton, dank je wel voor deze hele toelichting erbij. Blijf rustig zitten en praat rustig mee als we straks met Theo gaan praten over de Johannieten Hulpgroep.
De kerkagenda.
Ja, maar nemen we even een paar dingetjes eruit. Morgen dan is er in de Hofkerk is er een viering. Maar bij die viering is er wat speciaals. Want er komt nog een heel projectkoor komt daarbij. En dat projectkoor dat zal dan muziek spelen van een gedeelte van het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. En dat is om 10:00 in de Hofkerk aan de Kort van de Lindenstraat 1 in Delft. Dan is er dus in deze hele week is er dus in al die kerken in de is er een viering van die Week van Gebed van de Eenheid. Ze beginnen van maandag tot en met vrijdag allemaal om 19:30. En ik noem eventjes de plekken waar u dan moet zijn. Op maandag moet u zijn in de Marcuskerk aan de Menno ter Braaklaan. Op dinsdag moet u zijn in de Raamstraatkerk. Op woensdag moet u zijn in de Oud-Katholieke Kerk aan de Begijnhof. Op donderdag moet u zijn in de Zuiderkerk aan het Achterom. En op vrijdag moet u zijn in de Christelijk Gereformeerde Kerk. Dat heet Het Boek en dat is aan het Sandinoweg 151. En dan die zaterdag die Engelstalige viering in het Stanislaus College. En dan die zondag in de Maria van Jessekerk. En die was dan een uurtje eerder erbij. En dat is dus om 19:30 is dat. Een week later hebben wij nog eens een keertje over een inspiratieavond. Dat is op 30 januari. En daar zullen wij in de uitzending van volgende week zullen wij daar verder over doorpraten. Tot zover eventjes alle dingen van de kerkagenda. En we gaan verder praten nu met Theo Woudstra.
Dank u wel.
Jij bent er eventjes tussenuit gegaan, want het is eigenlijk vandaag is de nieuwjaarsbijeenkomst van de Johannieter Hulpgroep.
Ja, dat is inderdaad een traditie geworden om ieder jaar te beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst.
Ja. En als ik denk aan een nieuwjaarsbijeenkomst, dan is dat niet alleen voor de mensen die helpen bij de Johanniter oproep, maar het zijn eigenlijk allerlei mensen waar jullie de contacten mee hebben.
Ja, inderdaad. Alle mensen met wie we contact hebben, die worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst. En de opkomst is ook meestal heel goed en nou ja, daar verheugen we ons iedere keer weer op.
Ja. Het is in de Hofkerk gebeurt dat. Ja. En er zitten dan zeker 60, maar misschien wel meer mensen zitten aan de tafels.
Ik heb ze niet geteld, maar meestal zijn het ongeveer 60 personen. Ja.
Nou noem ik dat eventjes zo'n Johanniter hulpgroep. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen denken bij, nou, Johanniter hulpgroep heb ik nog nooit van gehoord. Wat is een Johanniter hulpgroep en wat doet de Johanniter hulpgroep?
Ja, de Johanniter hulpgroep bestaat al heel lang. Het bestaat in Nederland gezien landelijk, maar het is eigenlijk niet beperkt tot Nederland. Er zijn op veel plaatsen in Nederland Johanniter groepen. En ja, de groep in Delft die bestaat ook al weer een aardig wat jaren. Maar ik ben kwijt hoeveel jaar precies.
Hoe ben jij ooit bekend geworden met zo'n Johanniter hulpgroep?
Eigenlijk, ik was vrijwilliger bij de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Delft. En toen een van de mensen die in de noodopvang woonden een eigen woning kreeg toegewezen. En nadat ze een verblijfsvergunning had gekregen, bood de Johanniter hulpgroep hulp om haar huis te helpen inrichten. En aangezien ik vanuit de SNVD, de noodopvang, meewerkte om die woning ook in te richten, kwam ik in contact met Peter Beuman, die mij vervolgens wist te strikken voor volgende klussen.
Ja, ja. En Peter Beuman is een beetje ook de speel, zeg maar, van die Johanniter hulpgroep hier in Delft.
Ja, dat mogen we eigenlijk wel zeggen. Peter is echt de coördinator van de Johanniter groep. En hij coördineert eigenlijk alle activiteiten. Is zelf eigenlijk ook de hoofduitvoerder van de klussen die gedaan worden. Ja. En coördineert alle vrijwilligers die voor allerlei klussen mensen helpen.
Geef ons eens een beeld, een beetje in getallen van welke activiteit jullie doen, hoeveel vrijwilligers jullie hebben.
Ik denk dat we zo rond de 20, misschien 25 vrijwilligers hebben. Het gaat dan vaak om mensen helpen met klusjes thuis, zoals boodschappen doen. Maar ik kan ook wel eens een praatje maken. Gaatjes boren als dat nodig is. Mensen helpen met ziekenhuisbezoek. En wat grotere klussen zijn dan zaken als helpen mensen helpen bij verhuizing. Ja. Of een kleine verbouwing. Een afscheiding maken of iets dergelijks. Een fiets repareren kan ook wel eens voorkomen. Dus ja, dat soort klussen eigenlijk.
Ja.
En als het dan gaat om die verbouwingachtige toestanden, dan is Peter Beumen wel de aangewezen persoon, omdat hij in het verleden ook een aannemersbedrijf heeft gehad.
Oké. Okay. Zo werkt het weer.
Ja, zo gaat het. Helaas moet hij zich beperken, omdat zijn gezondheid nodig maakt dat hij zich wat inhoudt.
Houdt dat dan in dat je dat zegt, in dat jullie met die 20 mensen genoeg hebben? Of hebben jullie eigenlijk een tekort aan vrijwilligers?
Er is een toenemende vraag aan hulp. Mm-hmm. En uit dat oogpunt zijn vrijwilligers altijd welkom. Dus zeker als mensen even voelen om mee te werken, zijn mensen hartelijk welkom.
Ja. Mm. Dus die mensen die kunnen helpen met klussen, die kunnen ook helpen met rijden en ook met allemaal kleine klusjes, ook van boodschappen erbij. Hoe komen andere mensen nou eigenlijk, want jij bent als vrijwilliger zeg maar zo in contact gekomen, maar hoe komen mensen zelf in contact met die Johanniter hulpgroep? Gaan jullie erop uit om mensen te vragen of melden ze zichzelf aan of hoe gaat dat?
Vaak denk ik dat het berust op mond-op-mond reclame, zeg maar. Dat geldt zowel voor mensen die een hulpvraag hebben als mensen die vrijwilligerswerk aanbieden. Eigenlijk moeten we op een of andere manier met mensen in contact komen. En dan kan dat via de kerk zijn of hoe dan ook, een vriendenkring. Komt een netwerk tot stand?
Ja.
Het kan op allerlei manieren.
Oké. Okay.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM. Stadsradio
Delft. Ja, en we praten verder met Theo Woudstra en Ton Nap zit er ook naar. Ton, jij bent ook wel begaan met de mensen in de wijk. En ik heb jou wel eens eerder horen vertellen dat je ook wel eens helpt met klusjes in de wijk.
Ja. Ben wat dat gaat, de echte onderwijzer. Of, dat is mijn oude professie, van alles een beetje. Dus klusjes doen, de kerk leiden, coördineren van de gebedsweek. En nou, al die dingen die komen zo af en toe wel bij elkaar. En we hebben inderdaad een keertje samen met Johanniter hulpgroep aan eenzelfde gezin ondersteuning gegeven. Dat is heel erg leuk om te vertellen eigenlijk wel. Dus Johanniter hulpgroep, de persoon van Peter, die was gevraagd voor de verhuizing. Een gezin met een Somalische achtergrond en een gehandicapt kind die op een derde verdieping woonde, waar de lift het regelmatig af liet weten. En die kregen dus een begane grond woning. Ja. En wij waren gevraagd via een ander ingang om in dat nieuwe huis laminaatvloer te doen en wat klusjes.
De ene voor de verhuizing en jullie voor de laminaat.
Ja, precies, ja. En toen hoorden we dat van elkaar. En toen gaf Peter op een gegeven moment een belletje van... joh, ik kom mensen tekort voor de verhuizing. Iemand ziek geworden. Ja. Kun jij daar... Ik zei, nou, dat is geweldig. Komen we. Dus daar kwamen wij bij. En toen waren wij een dag met verven. Was er één persoon maar alleen. Ik zei van, joh, heb jij daar nog iemand voor? Hij zei, nou, dan kom ik daarbij. Dus zo hebben we dat gezamenlijk eigenlijk gedaan. En dat is wel leuk. En ja, dat onderstreept in feite precies... wat ik net vertelde met betrekking tot de week van gebed ook. Dat je elkaar leert kennen. Gewoon in de praktijk. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Hoe kunnen we elkaar versterken? En samen goede dingen doen voor mensen die een handje hulp nodig hebben.
Dat is dus ook meteen een manier waarop je met elkaar in contact komt. En zoals wij dan nieuwe vrijwilligers werven.
Ja. Maar... Ik merk dat op die hele het gebied van die hulpverlening, zeg maar, er zijn veel kerken zijn er actief. Er is een Johanniter hulpgroep actief, maar er zijn ook mensen als Stichting Present is er actief. Of het Stadsdiaconaat is er actief. Ja. Hoe verhouden die zich met elkaar? Hebben jullie daar contacten mee? Ik begrijp dat zelfs met de Johanniter hulpgroep ook wel is echt heel nauw samengewerkt heeft met het Stadsdiaconaat.
Ja, er is een zekere samenwerking. Tegenwoordig bestaat die samenwerking vooral uit dat we contact houden met elkaar. En als één groep een klus niet kan handelen, contact opneemt met de andere groep om hetzij door te schuiven, hetzij samen te werken. Yeah. Maar er is geen heel intensieve samenwerking. Het is echt een beetje op het moment dat het nodig is, dan wordt er samengewerkt. Ja.
En dan zie je ook het voordeel, omdat je van elkaar weet, elkaar zo af en toe eens ontmoet hebt, je kunt elkaar makkelijk vinden.
Ja. Ja.
Zoals die klus die ik net noemde, ja, daar speelt dan ook woningcorporatie Woonbron en de schoolmate, de persoon van Kees Huisman. Nou, die spelen daar in de wijk Buitenhof ook een hele belangrijke rol. En ja, dan komen... drie organisaties in feite komen bij elkaar.
Ja.
En dat heet dan inderdaad netwerken. En dat is, denk ik, erg vruchtbaar en erg nodig ook.
Het is hetzelfde, maar die week van Gebed van de Eenheid. We hoeven niet alles één te worden en allemaal hetzelfde te doen.
Nee.
Maar je moet elkaar vooral ook weten te vinden. Ja, en ieder op zijn eigen wijze kunnen helpen.
Ja. En elkaar weten te waarderen. Dat is ook heel belangrijk.
Theo, wat is in die tijd heb je een aantal klussen gedaan. Je hebt een aantal bijeenkomsten meegemaakt. Wat is jouw mooiste ervaring erin?
Naast het hulp verlenen hebben we ook gezamenlijke maaltijden. Eén keer in de twee maanden. En jaarlijks ook een uitje. Dit jaar naar Blijdorp. En dat zijn eigenlijk toch wel een beetje de hoogtepunten... waar ik echt ook naar uit kan zien en waar ik zelf ook van kan genieten.
Ja. Wat zijn de reacties dan van mensen? Hoe ervaren zij zo'n, een van die activiteiten of die hulp of zo'n bijeenkomst of naar Blijdorp gaan?
Het is voor mensen vaak een Ja, zo'n uitje is echt een gelegenheid om elkaar te leren kennen. En vaak blijken mensen elkaar ook wel te kennen. En dat is dan best leuk om te zien hoe die contacten dan op een andere manier zich ontwikkelen dan wat mensen gewend zijn.
Ja, dus ze leren elkaar kennen en ze maken daar... En ze kennen elkaar ook en dan help je elkaar ook een beetje erin.
We zien eigenlijk toch dat eenzaamheid een punt is de tegenwoordige tijd. Mensen komen niet zo heel gemakkelijk eigenlijk bij elkaar om een of andere reden. En als je dan iets weet organiseren wat mensen trekt, dan brengt het mensen met elkaar in contact. En dan blijken mensen het juist heel leuk te vinden om elkaar tegen te komen.
Mensen waarderen het bij elkaar komen, maar ze komen vanzelf. Lukt dat niet zo goed?
Om een of andere reden zijn de drempels kennelijk toch hoog.
Kan jij daar een uitleg geven, Tom, waarom de mensen elkaar niet zo makkelijk vinden en die eenzaamheid zo groot is?
Ja, ik denk dat het heel erg met je definitie van eenzaamheid samenhangt. Niet dat we dan een beetje filosofisch, maar mensen zeggen heel vaak van ja, mijn vraag is, kom bij mij. Mm-hmm. En niet van, als wij mensen zeggen, kom bij ons, kom bij ons, kom bij ons, dan gebeurt het niet. Want dat is vreemd, dat is nieuw, dat is niet hun eigen terrein. Maar hun vraag is wel van, hey, ik zou wel aandacht willen hebben. Maar dan in een vertrouwde omgeving, ik denk dat een erg belangrijk punt is.
Houdt het dan in dat ook bij zo'n nieuwjaarsbijeenkomst dat contact wat je ervoor hebt gemaakt met de mensen, dat zo belangrijk is om over die drempel heen te komen?
Dat is zeker belangrijk. Het aantrekkelijke van een dag zelf is natuurlijk ook iets wat meewerkt. En omdat we vandaag, of in ieder geval deze tijd, 10 jaar bestaan, pakken we een beetje extra uit vandaag. En als je een leuk programma te bieden hebt, dan helpt het mensen ook om te komen. En als mensen er een keer zijn, dan komen ze in contact met elkaar.
Ja. Dus we bestaan 10 jaar, we hebben een jubilaris aan de tafel zitten.
Inderdaad, ja.
En hoe pakken jullie vandaag extra uit? Is dat een extra kopje soep? Wat doen jullie vandaag?
Nou, er is een speciale gast die mensen meeneemt om een zangworkshop. In de zangworkshop mensen meeneemt. Zodat we echt een behoorlijke happening verwachten vanmiddag.
Oké, dus gaan we zingen?
Ja, gaan zingen, inderdaad.
En wat gaan we zingen?
Geen idee.
Geen idee.
Voor mijn verrassing.
Surprise.
We hebben dit uit de handen gegeven aan iemand die daar behoorlijk professioneel mee omgaat. En ik ben zelf ook heel benieuwd wat het gaat worden.
Dus we kunnen van Jan Smit gaan tot...
Nogmaals, ik heb geen idee.
Je hebt geen idee eigenlijk.
Ik laat me verrassen.
Okay. Mag ik ook een vraag doen?
Ja.
De Johanniter Hulpgroep is ook vanuit een christelijke motivatie. Op welke manier geven jullie daar aandacht aan? Of komt dat naar voren? Of,
Daar zijn we eigenlijk tamelijk voorzichtig mee. We realiseren ons dat we aan allerlei mensen hulp aanbieden. Niet alleen kerkleden, ook mensen die met een meer seculiere achtergrond. En de laatste tijd ook steeds meer mensen met een moslimachtergrond. En er zijn dingen waar we rekening mee proberen te houden. Dat willen we ook respecteren. We werken zelf toch vooral met vrijwilligers die uit de kerkelijke achtergrond komen. Dus dat zullen we niet onder stoelen of banken steken. Maar in onze uitingen zijn we betrekkelijk terughoudend. Maar we zijn natuurlijk wel christen. Ja. En dat is ook wel, denk ik, onze belangrijke motivatie.
Het is vooral de inspiratie. Hoe zit dat bij jou, Tom?
Jullie durven het bijna niet te vertellen.
Want?
Toen ik in 2005 hier in Delft begon ik met geschiedenis van Nehemia. En ik had een gereedschapskist en daar staat op bouwer voor God.
Ja.
En die gereedschapskist die gebruik ik nog steeds bij elke klus. Dus ik kom binnen en ik zeg van, dit is onze achtergrond. We zijn gewend, wij doen vanuit de kerk, om een gebed uit te spreken, wilt u daarbij zijn? Of zegt u van, ik doe even een stapje terug? En dus wij kiezen heel bewust om daarmee binnen te komen. Mm-hmm. Om daar alle ruimte voor te geven. Maar wat ik merk in de praktijk is, ja. Mensen vanuit een moslimachtergrond of wat ook, als je een gebed uitspreekt, het werk zegent, het gezin zegent, mm-hmm. en om veiligheid vraagt en goede contacten, je hebt een dusdanige toonzetting blijkbaar, dat we bij de koffie hele goede vervolggesprekken hebben. Ja, en dat vind ik heel opvallend. En dus zeggen we van, nou, het is geen voorwaarde.
Nee.
We komen bij iedereen inderdaad binnen. Maar wij kiezen voor deze vorm, deze weg. En het pakt tot nu toe, bij wat ons betreft, heel positief uit. Ja. Ruimte, maar ook een stuk duidelijkheid. Nou, hier willen we voor staan. En, daar, ja.
En als mensen zeggen van, wij willen dat liever niet, zo'n gebed?
Ja, prima. Prima. Ja, het is geen voorwaarde om.
We klussen sowieso wel.
We klussen, ja, precies. Ja. Ja. En vaak komt het ook al in het voorgesprek. Als we kijken van, nou, hoeveel vierkante meter heb je voor dit en dat. En hoeveel tijd denken we ervoor nodig te hebben. Zeg ik van, nou, we komen vanuit de kerk. En zo en zo willen we dat aanpakken. Dus dan bereid je het als het ware ook al voor. En dan hebben we tot nu toe alleen maar gehoord, geen probleem, geen probleem. En dan, dan gaan we gewoon. Inclusief laminaat of inclusief kilo's lijm smeren of wat het ook. Ja. We gaan ervoor. Ja.
Ik vind het eigenlijk best mooi om te zien dat verschillende mensen verschillende aanpak hebben. Zo'n manier juist prima samenwerken.
Ja, precies.
Nou merk ik wel, je hebt een klusjes die ergens gedaan worden. Is dat nou eenmalig en worden mensen... hoe worden mensen nou structureel zeg maar, begeleid? Worden ze verwijzen jullie ze verder als ze extra hulp nodig hebben?
Als we het zelf niet aankunnen, zullen we zeker doorverwijzen. Heel vaak hebben we behoorlijk langdurig contact met mensen. Dus, het is niet, we werken niet echt een beetje op projectbasis. Nou, ja, goed, verbouwingen natuurlijk wel en een verhuizing ook.
Ja.
Maar we hebben heel veel mensen met wie we langdurig contact hebben. En zeker als het gaat om boodschappen doen en dat soort dingen. Dat zijn, gaat om mensen die niet meer in staat zijn om zelf de dingen te doen. En die dan even een handje nodig hebben, een handje hulp nodig hebben. En als het kan, gaan we met de persoon zelf boodschappen doen. Maar als het niet kan, dan gaan we voor de persoon de boodschappen doen. En dat zijn dan vooral de langdurige contacten die echt jaren kunnen duren. En ook de mensen die met onze activiteiten meedoen. Dus de maaltijd iedere twee maanden. Dat zijn ook vaak mensen die wel lang kennen.
Ja. Ja. Ik heb ook eventjes wat gekeken op de website die er is van de Johanniter Hulpgroep. Het gaat ook nog om meer dan alleen die klusjes die er zitten. Er zijn ook nog mogelijkheden om zelfs vakanties... mee te maken. En dat is,
dat wordt dan vooral door Johanniter landelijk georganiseerd. Ja.
En daarvoor kunt u dan kijken op Johanniter. En het is altijd wel, het is met dubbel N en 1 T.
Ja.
Het is een beetje moeilijk spellen, maar dubbel N, 1 T, Johanniter Nederland. En ook vanuit Delft kunt u dat nog eens een keer bekijken. En dan kunt u op Johanniter Delft komt u dan wel verder.
In de PGD, het Protestantse Kerkblad, staat ook regelmatig een stukje van Peter Beuman over de Johannitengroep.
Als mensen nou zeggen van, nou, ik wil wel dat bij mij een klusje gedaan wordt, of ik wil me wel als vrijwilliger zeg maar aanmelden om een klus zeg maar te doen of te helpen, waar kunnen ze dan terecht?
Het beste bij Peter Beuman. En ja, zijn telefoonnummer staat ook op de website.
Oké, ik ga dan eventjes naar het gedeelte van de diaconiedelft.nl. En als u daar klikt bij de partners van Diaconie, komt u bij de Johanniter Hulpgroep. En daar staat het telefoonnummer van Peter Beuman en ook zijn e-mailadres. En dan komt u precies verder.
Tjo.
Ja. Nou, ik wens jou veel plezier. Dat nou even snel zou je terug moeten om mee te kunnen zingen voor die hele...
Graag.
En dat een hele mooie bijeenkomst verder mag worden. Veel zegen daarop en veel zegen voor de hele Johanieten hulpgroep hier in Delft.
Dank je wel.
En dank je wel voor de komst in de studio.
Het was mijn plezier.
En de gedachte van de week wordt deze week uitgesproken door Ton Nap.
Het is altijd weer kiezen als er zo'n breed thema naar voren komt, recht door zee. Maar het komt uit Exodus hoofdstuk 15. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. De Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, hem wil ik eren. De God van mijn vader, hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld. Uw rechterhand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw rechterhand, Heer, verplettert de vijand. Vaak zijn we een klein beetje in verlegenheid als er over zoveel geweld gesproken wordt. Maar Gods bedoeling is altijd liefde, is altijd vrijheid, is altijd gericht op hoop. En alleen op het moment als eigenwijze mensen denken van, ja, maar wacht eventjes, ik wil de macht, ik wil de baas zijn, ik wil die weg gaan, jullie moeten voor mij werken. Dan zegt God van, ho, stop, hier steek ik een stokje voor. En het volk stond met de rug tegen de muur, eigenlijk stonden ze aan drie kanten, helemaal aan vier kanten, helemaal klem. Voor hen was een zee. Achter hen kwam het leger van de farao van Egypte met zijn soldaten. En aan beide kanten was een berg. En dan zegt God, ik baan een weg, recht door zee. Dat heeft hij voor de mensen in de Caribische gebieden gedaan. Hij heeft gezegd van, stop, je krijgt een weg van mij. En de rechterhand van God heeft bevrijd.
En daarmee sluiten we deze uitzending af. Ik wens u nog een hele fijne middag toe. Ik begin nog eventjes naar de Johanieter Hulpgroep toe gaan. En we wensen u een hele goede week van gebed voor de eenheid. En we wensen u vrede en alle goeds.